Tot 11 uur de boeddhistische omroep met De Middenweg. Presentatie Marloes Lazal.
Goedenavond. Afgelopen november kwam een einde aan een retraite van 3 jaar, 3 maanden en 3 dagen in de Lirap-Ling-tempel in Zuid-Frankrijk. Vanaf augustus 2006 namen daar meer dan 450 studenten van de Tibetaanse leraar Soyal Rinpoche deel aan een collectieve retraite. Wat bezielde de deelnemers om zich voor meer dan 3 jaar uit de wereld terug te trekken en het gewone leven achter zich te laten? Tijdens een 3 jaar retraite wordt er met de geest gewerkt, maar hoe doe je dat? En word je er ook echt een ander mens door? Menno Bijleveld sprak erover met Jan Geurts en Erik Soyeux. Waarom deden ze mee aan deze retraite? Erik Soyeux.
Ik wilde gewoon verder komen op mijn pad. Ik wil mijn training vervolmaken en... Dat was een goede manier om daar heel veel tijd en energie in te stoppen.
Je wilde je training ver volmaken, maar dat klinkt ook alsof je ergens naartoe werkt.
Ja, en dat is onderdeel van het probleem. Want zo gauw als je denkt dat je ergens naartoe gaat, dan ga je ergens aan werken wat er blijkbaar niet is, wat het zou moeten zijn. En dan kun je jezelf heel erg geweld mee aandoen. En een hele punt van een retraite is niet zozeer dat je... Eigenlijk is niet zozeer van dat je iets daar naartoe gaat om iets te verkrijgen, maar meer om iets kwijt te raken.
Is jou dat gelukt om in deze 3 jaar iets kwijt te raken?
Ja, dat is goed gelukt, ja.
Wat is het dat jij bent kwijtgeraakt?
Ik heb het gevoel dat ik... Nou, dat klinkt een beetje dramatisch, maar... op een bepaalde manier meerdere malen gestorven ben. Je wordt zo met jezelf geconfronteerd en je ziet heel erg wat voor identiteiten van jezelf waar je eigenlijk aan vasthoudt. Bijvoorbeeld eentje was gewoon heel duidelijk. Voordat ik op retraite ging, was ik gewoon instructeur bij Rikpa. Ja, je krijgt gewoon een bepaalde rol. Je krijgt een bepaalde naam. Mensen komen een bepaalde bejegenen op een bepaalde manier. Ik ben ook nog boeddhistische geestelijke verzorger. Ja, dat wordt onderdeel van je persoonlijkheid. En als je dan op retraite gaat, dan... Dat viel gewoon weg. Dat was ook gewoon... Ik vond dat ook heel goed. Ik was gewoon weer Erik Soyeux en ik was gewoon mijn beoefening aan het doen. En ik vond dat eigenlijk heel prettig om dat te doen. Maar je schrikt ook wel van hoe erg dat onbewust onderdeel van je gaat uitmaken. En hoe bepalend dat voor je is. En dus, ja, retraite doen is eigenlijk een vorm van... je komt in een identiteitscrisis terecht. Je gaat dingen verliezen. Ze doen er wel toe, maar... de bedoeling is dat je daar niet je uiteindelijke toevlucht in vindt. En de bedoeling van het redden is dat je uiteindelijke toevlucht vindt... in wie je werkelijk bent. En dat is niet al die maskers en al die persona's die je hebt.
Hoe ziet jouw leven er nu uit, nu deze langdurige retraite is afgelopen?
Ik pak mijn leven... Ik ben blij dat het afgelopen is. Ik ben heel erg blij dat het afgelopen is. Ik heb gemerkt dat zo lang in een toch een religieuze gemeenschap te verblijven, dat niet iets is wat bij mij past. De reden daarvan is dat ik ben gewoon eigenlijk alles kwijtgeraakt. Ik ben mijn oude zelf kwijtgeraakt, maar ik ben ook mijn boeddhistische zelf kwijtgeraakt. Ik ben mijn beoefening kwijtgeraakt. Ik kon geen beoefening meer doen. Het was gewoon weg. En om dan in zo'n omgeving te zijn, dat alles wat je doet... en iedereen, en alles waar het om gaat, is beoefening doen. En de discipline bestaat eruit om beoefening te doen. Dan krijg je het gewoon heel zwaar.
Jij kon helemaal geen beoefening meer doen, maar het gaat toch om het doen van beoefening tijdens een retraite. Hoe loste jij dat op? Ging je lopen, fietsen? Wat ging je doen?
Ik deed dat kleine beetje beoefening. Wat dan werkte, deed ik dan. En voor de rest ging ik inderdaad wandelen, ging ik met mensen praten. Vooral naar de lessen gaan natuurlijk. Het lukte wel. Je wordt ook gewoon aardig bezig gehouden. Dus wat dat betreft was het ook niet zo'n traditionele retraite, dat je echt alleen maar beoefening doet. Dus de 7 maanden van het jaar bestond de retraite uit de lessen volgen. De groepsbeoefening, dat lukte me niet. En persoonlijke beoefening, dat ging wel. Het was een gigantische struggle om te merken dat ik het niet meer kon. Maar ik kon het gewoon niet loslaten. En op een gegeven moment heeft Rinpoche gezegd van laat het allemaal maar los. En dan kom je vanzelf bij waar je wezen moet. En dat heb ik gedaan. En dat werkte heel goed.
Waar merkte je dan aan dat het niet meer ging?
Het voelde als een dwangbuis. Iets wat niet werkte. Iets wat ik mezelf oplegde.
Dat is toch iets wat je eigenlijk jarenlang daarvoor hebt gedaan. Meditatiebeoefening, Vajrayana-beoefening. Mm-hmm. Tijdens deze retraite stokte dat.
Ja, dat is helemaal opgeblazen. Dat werkte niet meer.
Je kreeg er ook de ruimte voor om dat los te laten.
Ja. Het eerste jaar was ik gewoon te enthousiast. Heb ik gewoon te hard meegedaan. Ik heb met volle overgave en enthousiasme meegedaan. Samen met de anderen in een groep. In zware omstandigheden op een slaapzaal. En na 9 maanden was het gewoon op. Het was compleet op. Er was gewoon niks meer. De rest van die 2 jaar ben ik eigenlijk bezig geweest om die schok en dat trauma daarvan een plaats te geven. En daar ben ik eigenlijk, dat doe ik eigenlijk nog steeds mee bezig. Ik ben gewoon iets kwijtgeraakt. En het is heel goed dat ik het kwijtgeraakt ben, omdat het niet mij is. Maar ik ben ook een mens. En ik heb een rouwproces daarover. Gewoon heel simpel. En dat rouwproces heeft tijd nodig.
Je bent dus eigenlijk gewoon bezig geweest met rouwverwerking ten opzichte van jouw ideeën omtrent hoe het hoort op het boeddhistische pad, wat je dan allemaal doet, waar je in meedoet. Maar op welke manier heb je invulling gegeven aan je retraite? Je hebt toch nog 2 jaar in retraite gezeten.
Ik heb, dat klinkt heel raar, ik heb gewoon niks gedaan. Ik ben in de vrucht van mijn beoefening gaan zitten. Er was gewoon niks meer, dat was het. Er was gewoon niks meer te halen. En dat was ook gewoon goed. En dat is gewoon eigenlijk wat ik moest leren. Het gewoon te laten zoals het is. En daar vrede mee hebben. Ik denk dat dat de moeilijkste aspect van de retraite was. Is gewoon mijn onvermogen om de verwachtingen die ik ervan had. En de verwachtingen die mij opgelegd werden. Om die te voldoen.
En leidde dat ook tot teleurstelling?
Ja, gigantische teleurstelling. Een teleurstelling in mezelf, een teleurstelling in mijn leraar, een teleurstelling in het hele boeddhistische pad. Maar op een gekke manier kom ik er steeds weer op terug. Dat het gewoon de hele bedoeling is van het boeddhistische pad. Maar er is een gigantisch spanningsveld daar, omdat waar ik ben op mijn pad niet meer paste met de plek waar ik was.
En waar was jij dan?
Ik was op Lera Bling en ik was 3 jaar retraite te doen. Met heel veel mensen die heel enthousiast heel veel beoefeningen aan het doen waren. En daar heel erg in geloven. En ik geloofde er niet meer in. Ik zag voor mij dat het gewoon niet meer werkt en dat ik het niet zo moest doen.
Maar had jij dan eerder last van een soort van groepsdruk dat je daar aan mee moest doen?
Ja, dat is 1 aspect ervan. Want je wordt, de omgeving waarin je leeft is gewoon heel bepalend. Tuurlijk, er was vanuit Rinpoche naar de groep toe. Altijd een rol van discipline en de mensen steeds weer terugbrengen. En gewoon duwen. En van de organisatie steeds weer alles. Heel veel beoefening. Dat was het, maar Rinpoche heeft me nooit... daar stonden ook andere mensen ook altijd om te kijken. Heeft me nooit daarop aangesproken. Hij heeft me al af en toe wel gecheckt. Zo van of ik nog steeds die overgave had. Maar verder liet hij me eigenlijk in mijn eigen proces. En hij heeft me ook heel erg geholpen door dat advies te geven om alles los te laten. Dat was cruciaal. Want ik kon het zelf niet loslaten. Want ik had het gevoel dat hij dat van mij verwachtte. Uiteindelijk is Rinpoche degene die mij herinnert. Aan de Boeddha-natuur die ik heb. En verder niks. Al die andere dingen, die zijn er niet meer. En verder is Rinpoche alleen maar dat voor me. En that's it. Het boeddhistische pad en de organisatie is ook een hele cultuur. En dat is iets waar ik me gewoon mij niet meer in terugvind.
Toch ben je jarenlang daarin als een van de actiefste mensen geweest misschien binnen Rigpa Nederland. Vanaf het begin heb je aan de wieg gestaan. Ja. Hoe is dit nou mogelijk, Erik?
Ja, ik weet het niet. Vraag maar aan de boeddha's wat die voor mij in petto hebben.
Hoe ziet jouw toekomst eruit nu, zo na de retraite en na alles wat je hebt meegemaakt?
Ik had altijd een diepe intuïtie of gevoel dat de 3 jaar retraite ook een soort afsluiting was van een bepaald deel van mijn leven. En dat er iets heel anders zou komen. En zo heb ik het ook altijd gezien. En niet beseft dat ook zo diep zou gaan werken. En dat dat ook zo zwaar zou zijn. Dus wat dat betreft ben ik gewoon heel blij. En ik sta nu helemaal fris en compleet open, stap ik weer in het leven en ik ga er weer een nieuwe vorm aan geven. En Rigpa zal daar een aspect in spelen, maar lang niet meer zo'n groot aspect als het daarvoor was. Ik sta helemaal weer aan het begin, dat is gewoon een heel goed gevoel. Wat een beetje onwennig is, is dat de Erik die 3 jaar geleden vertrokken is, die bestaat gewoon niet meer. En die is een paar doden gestorven. Maar ik word nog wel als zodanig aangesproken. En dat is ook de reden waarom ik niet zoveel meer bij Rigpa kom. Omdat ik zelf mijn eigen vorm wil vinden. En niet terug wil vallen in oude manieren van of bepaalde verwachtingen te voldoen. En ik ga wel dingen blijven doen voor Rigpa, maar gewoon... Ik werk niet meer voor Rigpa, dus dat is gewoon heel simpel. Ik moet gewoon een baan zoeken, ik moet gewoon weer werk vinden.
Dat is ook waar je zin in hebt nu.
Ja, ja, ja. Ik zou het ook niet meer willen.
Nee. Jij bent echt diep gegaan, hè?
Ja. Er is een bepaalde invulling die ik eraan gaf, die niet goed was. Maar aan de andere kant, wat me heel erg gestoord heeft, is dat... En ik snap wel waarom dat zo is. In zo'n gemeenschap, als je gewoon door twijfels heen gaat, dan ben je niet welkom. Je bent niet welkom als je twijfels hebt. Want iedereen is bezig om geen twijfels te hebben. Mensen zijn zo bezig om geen twijfels te hebben en vertrouwen te... Er is heel weinig ruimte. De cultuur is zo dat als je twijfels hebt, dat je heel erg op jezelf teruggeworpen wordt. En dat je het eigenlijk gewoon zelf uit moet zoeken. En dat is, ik vind dat gewoon jammer. Ik vind dat jammer. Ik vind dat, dat het boeddhisme in het Westen en dat hier echt een cultuurkloof is. Van waar Rinpoche vandaan komt, waar een cultuur is van vertrouwen, van heel diep vertrouwen in de Dharma, wat gewoon geworteld is in honderden jaren ervaring, die hebben wij niet. Wij komen uit een cultuur waarin twijfel een hele belangrijke rol speelt in het proces van vertrouwen krijgen. En dat is een cruciaal punt. En sommige mensen zijn daar wat opener in, om open te staan voor hun eigen twijfels. Daar val ik onder.
Ik moet wel denken aan een interview waar je ook aan mee hebt gedaan voor de aanvang van deze 3 jaar retraite. Daarin zei je dat juist het mooie van een 3 jaar retraite is dat je alle afleidingen van het dagelijks leven achter je kunt laten en dat je je helemaal kunt wijden aan de transformatieve beoefeningen, in dit geval van het Vajrayana-pad. Als je dan terugkijkt naar zo'n uitspraak, wat zou je daar nu dan over zeggen?
Dat is gewoon waar wat ik zei. Dat is absoluut waar. Het is alleen iemand anders die het gezegd heeft.
Dus ik zit hier echt tegenover een hele nieuwe Erik. Jan, jij hebt meegedaan aan de 3-jaar-retraite, maar deed deze retraite afwisselend een half jaar op Lerapling en een half jaar thuis. Hoe is het deelnemen aan de retraite op deze manier bevallen?
Heel goed. Ja, heel goed. Voor mij was dat echt de ideale optie. Omdat ik merk, als ik te lang mezelf afzonder, dan ontstaat er bij mij iets geforceerds. En dan duurt het ook weer langer voordat ik dat dan weer, zeg maar, in contact kan brengen met het gewone leven. Dus ik heb gemerkt dat dat voor mij heel goed werkt, half om half. En ik doe dat nog steeds in mijn dagelijks leven ook, dat ik eigenlijk bijna altijd de ochtenden geen afspraken maak met andere mensen. Dus de ochtenden eigenlijk altijd beoefen of studeer. En dan pas 's middags in de wereld ga. Dus ook dat is een soort half om half manier van leven die me heel erg goed bevalt.
Wat zou er gebeurd zijn als jij de 3-jaar-retraite, dat je daar permanent aan had deelgenomen?
Wat zou er gebeurd zijn? Dat is een grappige vraag, want ik zou er gewoon nooit aan begonnen zijn ook.
Waarom niet?
Ook om bijvoorbeeld omdat ik vond ook dat ik helemaal niet 3 jaar lang bijvoorbeeld mijn kinderen en kleinkinderen, zeg maar, wil verlaten. Maar toch vooral om dat idee wat ik, zeg maar, al had in mijn eigen beoefening ook, dat het integreren van wat je op het kussentje doet ongelooflijk belangrijk is. Eigenlijk net zo belangrijk als het beoefenen zelf. Dus moet een soort wisselwerking zijn, een soort middenweg tussen de formele beoefening op het meditatiekussentje en wat je tijdens de dag doet in de omgang met mensen en in je bezigheden. Om die helderheid en die, zeg maar, die oordeelvrije blik die je ontwikkelt in je meditatie, om die als het ware levend te houden tijdens wat je aan het doen bent. Als je dat niet doet, dan krijg je echt een scheiding tussen meditatie en leven. En ik heb zelf het idee dat je daar op de lange duur niet zoveel mee opschiet.
Dus je vindt het gewoon belangrijk dat wat je doet, dat je dat op een of andere manier terug kunt koppelen, dat je dat gewoon kunt betrekken op jouw dagelijks leven?
Ja, dus afzondering is echt dus heel goed, is echt een middel wat, zeg maar, eventjes trek je je terug uit al die prikkels en al die afleidingen. Dat creëert een situatie waarin je als het ware in staat bent om de geest naar zijn eigen natuur en zijn eigen versluiering te laten kijken. Dat is heel waardevol, maar dan moet je er iets mee doen. Dan moet je die toegenomen helderheid en stabiliteit inzetten in je dagelijks leven en testen, op de proef stellen. En daar wordt die, zeg maar, echt pas, zeg maar, geïntegreerd. Wordt het een deel van je kijk op de werkelijkheid. Anders blijft het een beetje een vlucht uit de werkelijkheid. Ja, en zo heb ik ook die retraite ervaren. Want eigenlijk, eerlijk gezegd, als je de 3-jaar-retraite in Lerapling vergelijkt met een traditionele retraite in het boeddhisme of in het Tibetaans boeddhisme, dan was het eigenlijk niet een retraite. Het was een training, ja, die zeker in het zomerseizoen, dat was dus het seizoen dat ik er was, van april tot en met november ongeveer. Het seizoen waarin Sogyal Rinpoche ook aanwezig is in Lerapling. Dat was het seizoen waarin er heel veel onderricht gegeven werd En waarin allerlei situaties ontstonden waarin op je knoppen gedrukt werd. En Sogyal Rinpoche is een fantastische leraar, omdat hij niet alleen inspireert, maar ook gigantisch kan irriteren. Zijn totaal spontane gedrag drukt altijd op knoppen. En omdat het je leraar is, word je als het ware toch wel heel erg uitgenodigd om de oorzaak van die irritatie dan bij jezelf te gaan zoeken. En te gaan kijken wat het is, welke opvatting je op dat moment belangrijker vindt dan je geluk. En welke automatismes, welke ego-tendensen op dat moment de overhand hebben op het moment dat die leraar jou irriteert. En dat is een ongelooflijk waardevolle training, maar ook best wel zwaar, eerlijk gezegd. Ik heb het soms best wel zwaar gehad in Leerpling.
Wat is er dat voor jou in het bijzonder zwaar was?
Nou, wat voor mij heel zwaar is, is dat ik als ontwikkelde, wetenschappelijk geschoolde westerling totaal geen gevoel heb voor het rituele deel, het religieuze deel noem ik het dan wel eens, van het Tibetaans boeddhisme. En wat ik zie is dus dat Tibetaans boeddhisme is aan de ene kant een ongelooflijk krachtige, levendige, heldere, onaangetaste vorm van boeddhisme. Waarschijnlijk omdat het daar zo lang in een heel erg isolement heeft kunnen beschermd worden tegen allerlei ontwikkelingen. Maar tegelijkertijd is het boeddhisme zoals dat door de Boeddha Shakyamuni in de wereld gebracht is, toen het in Tibet aankwam, helemaal vermengd met de religies die op dat moment in Tibet al heersten. En dat is een soort shamanistisch-spiritistische religie met heel veel aandacht voor allerlei godheden. Je kan het niet bedenken of er is wel een godheid die zich daar dan mee bezighoudt. En dat is een manier van kijken naar de werkelijkheid die totaal niet meer past bij moderne westerse manier van kijken, waarbij we veel meer de werkelijkheid verklaren in termen van wetenschap en psychologie. Hè?
Ja. Is alleen al niet het feit dat je een leraar volgt, staat dat alleen niet al op gespannen voet met jouw westerse achtergrond?
Ja, dat is, daar zit een spanningsveld in al ook. Wat voor een deel komt ook omdat die rol van dat overgave aan de leraar wordt ook door sommige mensen verkeerd opgevat als een soort noodzaak om een soort slaafse volgzaamheid te ontwikkelen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook zie om mij heen, dat sommige boeddhisten, sommige mensen binnen het Tibetaans boeddhisme, dat is hun opvatting van devotie aan een leraar. Een soort je best doen om een soort boeddhistische correctheid tentoon te spreiden en je eigen verzet tegen dingen te onderdrukken. En ik geloof niet dat dat op langere termijn je veel verder brengt. Mijn opvatting daarover is dat je overgeven aan een leraar betekent dat je hem jezelf laat zien zoals je op dat moment bent. Dus dat je hem laat zien welke verzet je hebt en welke opinies je hebt waar je onder gebukt gaat, hè, die op een of andere manier lijden en beknelling opleveren. En hem eventueel daarmee confronteert ook. Dat je gewoon zegt van, hey, hoor eens even, dit is wat ik ervan vind, help me. Ja? Dus de overgave zit hem erin dat je hem het recht geeft om jou op jouw knop te drukken. Dat je niet meteen wegloopt en zegt van, deze man is gek, ik heb hier niks te zoeken. Dus daar zit overgave in. Maar slaafse volgzaamheid beslist niet. Op het moment dat ik vind dat bepaalde dingen binnen het Tibetaans boeddhisme voor mij niet werken, leg ik ze opzij. En ik probeer dat te doen zonder te oordelen. Oké, dit werkt voor mij niet. Voor mij werkt het niet om lange recitaties te doen bijvoorbeeld. En andere dingen binnen het Tibetaans boeddhisme werken heel erg voor mij. Dus daar vind ik dat ik een eigen verantwoordelijkheid in hou.
Thank you. hebt een eigen verantwoordelijkheid, maar heb je ook de ruimte om die beslissingen te nemen? Kun je gewoon helemaal je eigen gang gaan of je eigen pad volgen binnen RIGPA?
Ja, dat is heel grappig. Dat kan, ook al lijkt het soms dat het niet kan. En dit is precies die invloed van de leraar. Hij zet wel een zekere druk op de ketel. Het is niet zo van, jongens, iedereen doet maar waar hij zin in heeft. Hij zet een zekere druk op de ketel, maar tegelijkertijd, hij is nooit dwingend. Maar soms lijkt het of die dwingend is. En op het moment dat je dan bijvoorbeeld in verzet komt tegen die dwang, blijkt het ineens dat die opvatting van jou dat je dwang zag een projectie was van je eigen geest. Dat we dat, weet je wel, dat we dat zelf hadden ingevuld. En ik heb echt hele mooie dingen met hem meegemaakt. Ook dat ik een keer tegen hem verteld heb van Rinpoche, al die religieuze oefeningen, dat is niks voor mij, ik doe ze niet. En voor mij is het geen probleem, maar ik wil wel dat u dat weet. En hij was een en al liefdevol van, oh, maar dat is goed dat je dat zegt. En voor mij is het ook geen probleem, zolang je maar niet oordeelt. Hè, zolang je maar respect hebt voor wat andere mensen doen. Hè, dus hij gaf heel erg bevestiging daarvan ook. Maar op een ander moment, op het moment dat ik dan niet kwam opdagen bij een van die religieuze beoefeningen, en dan laat hij mij roepen en binnenkomen, en dan krijg ik behoorlijke confrontatie. En dan, weet je wel, dan zie ik ineens van, ja, maar waarom ik wegbleef was niet vanuit een soort positieve keuze, maar was op dat moment een soort luiheid en een soort oordelen. Een soort van, dit is stom, daar doe ik niet aan mee. En dan ineens dan krijg je een confrontatie. Dat is het mooie van zo'n gerealiseerde leraar. Hij dwingt nooit, maar hij reageert op jouw veroordeling, op jouw ego. Op de momenten waarop je als het ware niet vrij bent. En dan drukt hij op je knoppen. En dan houdt hij een soort spiegel voor ook.
Maar heeft het dan ook tot gevolg gehad dat jij anders aanwezig kon zijn bij die recitaties en meer rituele sessies?
Ja, 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 beslist. Dat is echt een enorme doorbraak geweest. Dat van in het begin zat ik erbij met een soort woede en een soort oordeel van wat ontzettend stom. En hoe krijg ik dit, die leraar aan zijn verstand, dat hij hier onmiddellijk mee op moet houden. En zo weet je wel heel erg van, wij in het Westen willen dit niet. Wij willen Dzogchen. Ja.
Is het gewoon Jan die dit niet wil?
Juist, dat is waar je dan geleidelijk aan achterkomt. Dat je zegt van, ja, hè, en waar hij mij ontzettend mee geholpen heeft, is met een soort vrede vinden met die recalcitrante westerse wetenschappelijke geest in mezelf. Daar dus niet meer een soort slaaf van te zijn, maar daar vrij naar te kunnen kijken. En op sommige momenten daar, zeg maar, gevolg aan kunnen geven als de situatie dat toelaat. En op andere momenten dat gewoon opzij kunnen leggen. En aanwezig kunnen zijn bij die religieuze beoefeningen zonder enige beknelling. Met een openheid voor dat al die mensen daar met hun eigen intenties mee bezig zijn. Dat iedereen daar zoekt wat hij zoekt in die beoefeningen. En ik doe daar mijn eigen beoefening in. Je kunt ook tijdens die recitatie kun je ook mediteren. En kun je ook allerlei andere oefeningen doen. Liefdevolle vriendelijkheid, tonglen, wat dan ook. Je kunt gewoon beoefenen wanneer je wil. Ja,
en er wordt een grote potpourri van verschillende beoefeningen die door elkaar heen lopen. Maar werkt dat eigenlijk?
Ja, 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 dat werkt heel goed. Ja, niet hoeven te oordelen over welke situatie dan ook. Zelfs zo'n situatie die vanuit een westerse geest tamelijk stomzinnig is. En dan ineens zeggen van, ja, maar wacht eens even. Dat oordeel is de oorzaak van het feit dat ik daaronder lijd. Dat het mij beknelt om daarbij aanwezig te zijn. Dus waarom dan niet de omstandigheden veranderen, maar het oordeel veranderen. Als je lijdt aan omstandigheden, dan kun je wel die omstandigheden willen veranderen. Maar dat is samsara, daar blijf je heel je leven mee bezig. Maar als je de geest verandert en vooral het oordeel wat de oorzaak was voor jouw beknelling kunt veranderen en oordeelvrij kunt zijn, dan kun je in elke situatie kun je blijven of weggaan. En als je blijft, geen last ervan hebben.
Tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd samengesteld door Menno Bijleveld. Presentatie Marloes Lazaal, eindredactie Ton Maas. Techniek Boris Nieuwenhuizen. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar op nummer 035 677 1611. Aanstaande zaterdag is onze gehele uitzending gewijd aan Lama Govinda, stichter van de Arya Maitreya Mandala en schrijver van het boek De Weg van de Witte Wolken. Gesprekken met Rob Jansen, Nico Tiedeman en Volker Zots. En dat alles zaterdagmiddag om 3:00 in de zevende hemel op Radio 5. Graag tot dan.